Goedemorgen. Wat is het hier vredig, hè? Dacht u dat het vanmorgen zo in Purmerend was? Ik kwam uit de badcel vandaan. En mijn vrouw keek mij aan met haar donkerbruine kijkers. En zei, kijk eens naar buiten. En ik zei, ik zie niks. Nee, zegt ze, je ziet niks. Je gaat toch niet naar Den Helder toe, hè? Ik zei, ja, want ik heb daar een afspraak. Nee, je gaat niet naar Den Helder. Ik zeg, en als ik nou zeg dat ik wel ga. En toen zei ze, dan bel ik Gert-Jan. Nou, dat had ze nou niet moeten zeggen. Dat deed de deur dicht bij mij. Ze mag iedereen bellen, maar niet naar Gert-Jan. Dus toen heb ik er een kus gegeven en gezegd, zit er maar niet over in. En toen ik pas hier aankwam, het was een ongelofelijke mist hoor, ik ben wel een held. Ja, dat is trastig. Hé, hè. Het was zo dik. Maar goed, ik heb hier voor de kerk even gebeld en alles is weer goed tussen ons. En dat is ook fijn. Ja. Fijn hier te zijn en fijn dat we nu samen deze dienst in hand van de Heer mogen leggen. We heffen onze ogen op naar u, Heer, want van u komt onze hulp. Het is zo fijn dat we hier kunnen zijn op deze zondagmorgen. Want we weten dat daar waar twee of drie in uw naam samenkomen, daar bent u in het midden. En we zijn hier gekomen, Heer, om een boodschap uit uw heiligdom te ontvangen. Wilt u ons dat geven, alstublieft? Wilt u daarvoor alles uit onze harten en gedachten wegnemen, wat die zegen in de weg zou kunnen staan? Het gaat op dit moment alleen om uw Heer. Amen. Ik ga een ongelooflijk moeilijk stukje lezen met u uit de Bijbel. En u vindt dat in Matteüs 6. En als u zegt, ik vind het een makkelijk stukje, dan nodig ik u uit om hier te komen en erover te spreken. Ik vind het een heel erg moeilijk stukje. Matteüs 6 vanaf vers 25. De Heer Jezus is aan het woord. En hij zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat ge zult eten of drinken, of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels, ze zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verder te boven? En wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt ge bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe ze groeien, ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden, want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat gaan we zingen met elkaar. Uit Opwekking, nummer 40. Tot ziens hoor. U kent dat vers wel, hè, uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus, de vrede van God. Was wel een mooi stukje, hè, uit Matthäus 6. Weet u wat dat nou voor stukje is? Dat is zo'n stukje in het evangelie wat je moet lezen. En dan lees je het nog eens een keer. En dan lees je het nog eens een keer. En dan nog een keer. Dan zit het er wel in. En weet u wat je dan moet doen? Dan moet je een hele gemakkelijke stoel uitzoeken. Of je gaat op de bank liggen. Of als het kan buiten, hè, als iemand met een Zwitserleven gevoel. En dan doe je ogen dicht en je gaat over dat stukje nadenken. Wat heb ik daar zo even gelezen? Gegarandeerd dat dan telkens weer dat ene zinnetje bij u bovenkomt. Maakt u dan niet bezorgd. Ik heb zo over dit stukje nagedacht. En dan ga ik altijd een beetje fantaseren. Dan probeer ik het ook voor mijn geest te halen, want ik ken dat plekje wel waar de Heer Jezus deze woorden sprak. Ik heb zelf het voorrecht gehad om op die helling van die berg te staan en op een zondagmorgen een dienst te houden. En ik deed mijn ogen dicht en ik zag in gedachten de Heer Jezus staan, sprekend tot die scharen. Denk erom dat er wat mensen op afgekomen zijn. En ik dacht bij mezelf, nou staat hij daar en hij ziet al die mensen en hij denkt, straks gaan ze weer naar huis en ondervinden ze weer de moeilijkheden van dat dagelijkse leven. En dan kun je zeggen, nou is het klaar, ik heb er even over nagedacht, maar dat moet je natuurlijk niet doen, want wat heb ik er aan? En toen dacht ik, ja, zo zal het zondagmorgen dan ook in het helder zijn. Dan ziet de Heer Jezus in dat prachtige gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente ook die scharen. Want hij ziet de scharen altijd. En als hij de scharen ziet, lezen we ook in Matthäus, dan is hij altijd met ontferming bewogen. Omdat hij weet dat die scharen afgemat is. Uitgeput. Dus hij ziet die scharen. En dan ga je nadenken. Hè? Doe je ogen maar even dicht en denk maar even na. Daar staat de Heer Jezus. Laten we vandaag eens zeggen dat hij hier op die kansel staat. Denk dat mannetje even weg, want die heeft niets te betekenen. Nee, we zijn hier onder het woord van de Heer Jezus, want hij spreekt tot ons in de Zoon, staat er in de Hebreeënbrief, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Dus de Heer Jezus wil tot ons spreken en hij ziet de scharen. En hij denkt, daar staat ze nou. Die moeder van dat grote gezin, ze heeft het altijd zo verschrikkelijk druk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar nu kon ze er even uit en staat ze even te luisteren. Straks zit ze weer tot haar oren, over haar oren in de zorgen. En daar staat die man. Op zijn werk gaat het niet zo lekker. Hij wordt eigenlijk een beetje gemeden door de collega's. Het is alsof ze hem niet voor vol aanzien. En hij wordt nog altijd beoordeeld op die ene verkeerde daad in het verleden. Thuis moet hij dat afreageren. En dan ziet hij de angstige gezichten van de kinderen, want er komen er scènes. Maar nu staat hij daar even geboeid door de woorden van Jezus. En daar staat die jongen uit dat asociale gezin. De drank en de drugs zijn even vergeten. Maar straks. En daar staat dat echtpaar dat zo gespannen en onzeker de toekomst inkijkt, zich afvragend, is er voor ons wel een toekomst? En daar staat dat meisje en ze heeft al zo verschrikkelijk veel teleurstellingen te verwerken gehad in haar leven. En wat voelt ze zich eenzaam. En daar staat die vrouw met die verborgen kwaal. En ze hoopt zo van harte dat er nog eens iets gevonden zal worden waardoor zij van haar ziekte kan genezen. En daar staat die man die alleen maar kan denken aan zijn bankrekening. En daar staan al die mensen die zo even genoemd werden toen mijn broeder Freek de mededelingen deed. En al die mensen opnoemde waar voorbeden voor nodig is. Ze staan er allemaal. En de Heer Jezus denkt, straks gaan ze weer naar huis. Straks verlaten ze dit gebouw weer. En wat zal dan hun leven weer beheersen? En zo stapt hij als het ware op al die mensen af. En hij legt zijn hand op elke schouder. En hij kijkt iedereen aan en hij zegt: maak u dan niet bezorgd. Wat denkt u dat er gebeurt? Wat gebeurt er met u? Die mensen schrikken toch op. Die mensen schrikken allemaal, die denken aan thuis, die denken aan hun werk, die denken aan die ziekte die gekomen is, die denken aan die spanningen die er zijn, die denken aan dat ontslag dat dreigt, die denken aan dat wanhopig zoeken naar werk, die denken aan de spanning in het gezin en die denken aan die gebeden die ze opzenden en waarmee geen antwoord op komt, niet bezorgd. We zitten boordevol zorgen. Het is makkelijk gezegd vanaf zo'n berghelling. En het is makkelijk gezegd vanaf zo'n kansel. Ja, als we hier nou vanmorgen konden blijven. Het was fijn om te zingen met die mensen hier op dat podium. Geweldig, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Prachtig toch? Al die mooie liederen, ook toen die kinderen er waren. God die van alle kinderen houdt. En van alle zieke mensen, ja, als we hier konden blijven. Natuurlijk, we hebben van die rustige momenten, als we zo fijn bij elkaar zitten, als we vroom met elkaar kunnen praten, als we zingen met elkaar, dan gaat alles wel gestroomlijnd. Dan zit je zomaar boven op de bergtop, dan zeg je tegen elkaar, God is goed. En daar zingen we zelfs van, dicht bij Jezus is het veilig, bij de Heer is het altijd goed. Zo is het toch? Maar we moeten die berghelling weer af. En we moeten dit gebouw weer uit. We moeten weer naar dat gewone dagelijks leven. Dat is toch ook een opdracht van God. En dat gewone dagelijks leven, dat bergt alles in zich waar wij voor weg zouden willen vluchten. Dat kind dat onhandelbaar is. Die ziekte die je sloopt, dat ontslag dat dreigt, die onzekerheid voor de toekomst en dan niet bezorgd zijn. Hebt u nou ook de neiging om de Heer Jezus bezorgd aan te kijken? Heeft hij dan geen oog voor de werkelijkheid? Is hij niet nuchter in zijn denken? Ik denk het enige woord wat wij feilloos uit kunnen spreken, daar heeft ook werkelijk niemand moeite mee, dat is dat woordje waarom. Waarom gebeuren al die negatieve dingen in mijn leven? En wat doet Jezus? Ja, we zouden ons voor kunnen stellen dat hij tegen ons zou zeggen: kijk nou eens naar al die mensen die in het Oude Testament genoemd worden en die er volledig uitsprongen vanwege hun geloof. We zouden ons voor kunnen stellen dat hij met ons de Bijbel zou pakken en zou zeggen: kom op, we zoeken op Hebreeën 11, daar heb je de galerij van de geloofshelden. Wat een mensen, hè? Ze maakten zich niet bezorgd, nee, ze geloofden. We zouden ons voor kunnen stellen dat de Heer ons zou zeggen: luister eens goed. Denk nou eens even terug aan Abraham. Je kent hem wel uit het verleden, hè? Die aartsvader. Weet je wat mijn vader op een dag tegen Abraham zei? Mijn vader zei tegen Abraham, ga uit je land en ga uit je maagschap en ga uit je vaders huis. En weet je wat mijn vader nog meer tegen hem gezegd heeft? Abraham, offer je zoon, de enige die je lief hebt, offer hem. Zal ik je wat vertellen? Abraham ging. We zouden ons voor kunnen stellen dat de Heer Jezus ons lachend aan zou kijken en zou zeggen, kijk nou toch eens naar dat kleine mannetje David. De jongste uit een groot gezin. En er staat een kanjer van een Filistijn, een reus, een geweldenaar. En die staat er God te honen. En dan gaat David naar voren en die stapt erop af. En al zijn landgenoten deinzen terug. Maar David gaat erop af en die zegt, ik kom tot jou in de naam van de levende God die jij gehoond hebt. Dat deed David. We zouden ons voor kunnen stellen dat God ons wijst op Gideon. Gideon die met 32.000 man tegenover een vijand staat. En God die zegt, het zijn er te veel, Gideon, veel te veel. Als je daarmee gaat vechten, dan zeg je, ik heb de overwinning behaald met mijn mannen. En dan gaat God schiften en dan vallen er 16.000 af. En dan zegt de Heere God, het zijn er nog te veel. En dan wordt er weer geschift en dan blijven er maar 300 over. En met die 300 man gaat Gideon de vijand, de Midianiet, te lijf. En ze winnen het. We zouden ons voor kunnen stellen dat de Heer Jezus al die voorbeelden zou noemen, maar hij doet het niet. En hij is ook niet een heiland die laconiek zegt, stop al je zorgen in een plunjezak en fluit. Nee, hij gaat midden in onze zorgen staan. Want hij is niet zomaar mens geworden, hij is één met ons geworden. En hij houdt er geen struisvogelpolitiek op na. En hij speelt geen kikkeboe. Hij gaat juist alles onder ogen zien. En tegelijkertijd strekt hij zijn hand uit. En hij wijst ons op die dingen die wij allang uit het oog verloren hebben. Kijk toch eens mensen. Kijk toch eens. Zie die vogels. Zie je ze vliegen. Zie je, ze zitten op die takken, mooie, die vogels. Zou je eens wat vertellen, ze zaaien niet eens. En ze maaien niet eens. En toch eten ze. Want ze staan onder de zorg van God. Dan zit je nou ook nog over je kleding. Kijk dan toch eens naar die prachtige bloemen. Kijk eens naar die lelie, het zijn niet eens de mooiste bloemen in Israël. Maar kijk eens, zelfs Salomo is niet bekleed als deze bloem. Weet je hoe dat komt? Hij staat onder de zorg van God. De Heer Jezus komt vanmorgen naast ons zitten. Schuif maar even op. Maak maar even plaats. En hij zegt, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, maak je toch niet bezorgd. Weet u, dat is niet het ideaal voor enkele mensen. Dat geldt nou juist voor alle mensen die niet alleen vroom zingen, maar het ook vroom met hem durven wagen. Natuurlijk, we hebben zorgen. En natuurlijk, we maken ons zorgen als hier iemand is die dat niet heeft, dan wil ik graag van plaats wisselen. We zijn er soms zo verschrikkelijk erg aan toe. Hebt u soms ook wel eens medelijden met uzelf? Ik heb kort geleden nog eens een oud boek gelezen. Geen geestelijk boek, nee. Ik weet niet of u het kent, de ouderen onder ons misschien wel, de jongeren moeten het dan maar gaan lezen. Het is een boek van Jan de Hartog en het heet Gods Geuzen. Wie kent het? Te weinig. En Jan de Hartog schrijft daarover zorgdrager. Jan Zorgdrager, geloof ik. Dat is een arts. En die wil de jungle in, de zending in. Hij wil iets met zijn leven doen. Hij wil dat doen voor God. En hij wil naar mensen toe die geen verzorging hebben. Die daar in die jungle wonen en misschien nog nooit in aanraking met beschaving zijn gekomen. En dan trekt hij die jungle in. En hoe dieper hij die jungle intrekt, hoe kleiner en hoe nietiger hij wordt. En op een gegeven moment zegt hij dan: ik voel mij als een ui in Gods hand. Steeds vielen de schillen van hem af. Zijn doktersbul, zijn zekerheden, totdat er alleen maar een weerloos mensje overbleef. Een ui in Gods hand, dat zijn wij. Weerloze mensen, afgepeld tot het laatste. Wij hebben van de week haché gegeten. En ik mocht de uien schoonmaken. En ik heb me kapot gejankt. Wat een nare uien waren dat. En dan sta je daar. En mijn vrouw heeft gelachen. Want mijn vrouw heeft iets sadistisch. Ze heeft erom gelachen. Dat ik stond te huilen. Ik voelde me zo weerloos. Ja, een ui in Gods hand, afgepeld. En dan komt de Heer Jezus op je af en hij kijkt je aan en hij zegt: maak je toch niet bezorgd. Snoert hij je nou de mond? Wel nee, hij zet ons juist midden in het leven. Weet u wat zo geweldig is? U en ik, wij mogen samen bouwen aan dat koninkrijk van God. Dat is het allerbelangrijkste. En als u dat nog nooit gezien had, dan moet u vandaag maar eens om u heen gaan kijken. Want de hele wereld is in beroering. En ik zei vanmorgen tegen mijn vrouw, zal ik je wat vertellen? Dat koninkrijk van God is in aantocht. Want er is nu al radeloze angst onder de mensen. En de mensen kijken elkaar aan en weten het niet meer. En we weten niet eens hoe we naar vluchtelingen moeten kijken. Ja, ons hart zegt dat we moeten helpen. Maar we zijn zo achterdochtig, hè. En dat wordt gevoed. Dat wordt gevoed. En dan lees ik van de week dat een of andere grote pief uit die moslimlanden gezegd heeft: we gaan nu Europa veroveren. En ja, dat moeten ze niet gaan zeggen, want dan ga je die arme mensen er misschien op aankijken, maar wat gebeurt er met de wereld vandaag? Ik moet er soms ook nog om lachen ook, want er is zoveel kritiek geleverd op Israël dat ze een muur bouwden om de terroristen tegen te houden. En nu krijgt elk land weer een muur. Overal worden muren gebouwd. Mensen zijn bang voor elkaar. En in die wereld leven wij. En in die wereld staan wij. En in die wereld hebben wij een boodschap over een koninkrijk dat komen gaat. En wie daarmee bezig is en wie dat uit gaat dragen, die kan zich rustig laten vallen in de handen van God. God moet zo belangrijk voor ons worden dat we hem zelfs al onze zorgen durven geven. Onze ja-maars moeten verdwijnen. Weet u, Jezus heeft nooit gebeden: geef ons morgen ons dagelijks brood. Altijd heden. Morgen komt er weer een nieuwe dag. Elke dag zal zijn eigen zorgen hebben. Ik denk, als onze benauwdheden en onze zorgen ons leven beheersen, dan hebben wij niets van de macht en de majesteit van God begrepen. wij beginnen dikwijls de dag verkeerd. Er is iets geks gebeurd bij mij. Ik kreeg een paar maanden geleden van een kleinzoon van me een, hoe noem je zo'n ding, een iPhone. Ik heb hem bij me, hij is uit hoor, want ik heb net mijn vrouw gebeld. Kijk, het is een tweedehandsie, ik weet niet hoe het werkt. Ik zeg het maar eerlijk, ze zeggen dan je moet zachtjes met je vinger en ik sta erop te wrijven. Ik krijg niets voor mekaar, ik heb met grote moeite vanmorgen, echt met grote moeite vanuit de auto net even mijn vrouw gebeld. Maar goed, daar gaat het niet om, ik heb dat ding, is alleen zondags in bedrijf, want door de week heb ik hem niet nodig. Ik bel mijn vrouw als ik thuis aangekomen ben en als ik weer terug ga. Nou, maar mijn wekker doet het zo slecht. Die maakt zo'n herrie, hè. En nou was er een kleindochter en die zei, opa, ik zal even van dit ding een wekker maken. en ze hield hem zo en toen zag ik de tijd, hè, laten we zeggen 10:00. En toen deed ze zo en toen stond het er zo. Nou, dan ben ik helemaal verbaasd, hè. En ze zei, hoe laat gaat u op? Ik zei, 8:00 moet ik op. En toen heeft ze wat gefriemeld en ze zei zo, nou loopt die morgen om 8:00 op. Ja, maar ik zeg, ik wil geen herrie. Oh, zei ze. Ze zei, wat is uw favoriete lied? Nou, ik zeg, dat is, ik heb in opwekking, want ik weet dat zij alleen maar opwekking wil zingen. Ze zei, ik zeg, ik heb in opwekking een lied en dat is mijn favoriete lied. En dat is God van trouw, u verandert niet. Komt voor mekaar, zei ze. En ze zat even te friemelen. En toen ging ze met me naar de slaapkamer. En ze zette dat ding neer op het nachtkastje. Kabel eraan naar die accutoestand. Die oplader. En 2 minuten wachten, zei ze toen. Dus wij wachten even 2 minuten. En toen ging de wekker. En eens zongen ze God van trouw, u verandert niet. Daar ben ik vanmorgen mee gewekt. Dat moet u doen. Anders was uw dag begonnen met een vliegtuig wat neergestort is. Ja, dat is erg genoeg. Of je wordt wakker met een opstand ergens in een land. Met allerlei narigheid. Want het was helemaal niet zo leuk, het nieuws later hoor. Maar als je daarmee wakker wordt, als je daardoor gewekt wordt, dan houdt dat je de hele dag bezig. En nu zat ik in de auto, tenuur je in de mist. God van trouw, u verandert niet. Dus elke keer, ik heb gewoon zin om de hele week om 8:00 op te staan. En dan komt dat lied. Hebt u zo'n ding? Anders dan vraag ik aan de kerkraad of u er allemaal eentje krijgt. En dan maakt u er een wekker van. En dan wordt u gewekt. Lieve mensen, dan sta je altijd blij op. En dan weet je het meteen. Waar zou ik me nou zorgen over maken? Het is geen fabeltje. Ik heb vanmorgen tegen mijn vrouw gezegd, maak je nou niet zo zorgen. Ik beloof je, als ik zie op de weg dat het niet kan op de grote weg, op de A7. Dan draai ik om en dan bel ik iemand in Den Helder. En dan komt het wel goed. Maar nu gaan we het proberen. En ik kwam bij die weg aan, er kwam een grote vrachtwagen. En een Keesjongen erachter, hè. Nou, tot Den Oever, hoor. Tot Den Oever heeft hij me begeleid. En zo ben ik hier toch goed aangekomen. Want God blijft voor ons zorgen. Weet u wat ik zo fijn vind? Wij hoeven God nooit gunstig te stemmen. Elke dag zegt de Heer Jezus, maak je toch niet bezorgd. Je vader weet wat je nodig hebt. En wij denken, zoals een jongen denkt die voor een repetitie zit. Ik heb dat zelf ook wel gedaan. Heren, als u helpt met de repetitie, dan ga ik zondag naar de kerk. Ja, dat hebt u allemaal wel gedaan. Probeer God gunstig te stemmen. Maar God is u al gunstig gestemd. Want hij houdt van u en omdat hij u gunstig gestemd is, heeft hij alles voor u gegeven, zelfs zijn eigen zoon. Dat is juist de genade, hij is uw vader. U hoeft geen krachttoeren te verrichten, Hij zorgt voor de vogels, hij zorgt voor de bloemen en hij zorgt voor u. En hij weet van al uw tobberijen. Hij weet het. Alleen, hij moet u er wel eens op wijzen dat u zoveel aan uzelf te wijten hebt. He, zoals die vrachtwagenchauffeur die langs de kant van de weg stond met zijn mooie vrachtauto. En hij kon niet voor en niet achteruit. En toen komt er een bejaarde man aanlopen en die keek naar die auto. En die denkt, jongen, dat is nog eens een auto. Hè? En hij zei, wat heb je een mooie auto tegen die chauffeur. Ik heb er wat dan, zei die man. Hij rijdt niet. En toen zei die man, wat is dat nou eigenlijk voor auto? Nou, zei die man werd een beetje ongeduldig, die chauffeur. Die zei, het is een 3-tonner. En toen zei die oude man, waarom laat je er dan 6 ton op? Kijk, dat is het, hè. Laat nou die ton uit het verleden eens liggen. En denk nou even niet aan die ton van de toekomst, maar houd u bezig bij het heden. Wat is het heden? Dat is een heiland die u aankijkt vol liefde en die zegt, maak je niet zo bezorgd. Maak je toch niet bezorgd. Mensen, doe dat nou. Maak je niet zo bezorgd. Nog één dingetje, Paulus die zat in de gevangenis, hè? Filippense brief is weet u, vanuit de gevangenis geschreven en die zegt in dat 4e hoofdstuk dan ineens, ik weet wat armoede is en ik weet wat overvoed is, ik weet overal van, ik heb op een houtje moeten bijten, het is zo moeilijk geweest, maar ik vermag alle dingen, vers 19, in hem die mij kracht geeft. Dat is toch mooi. Hij heeft het begrepen, de Heer Jezus zegt tegen hem, maak je toch niet bezorgd. En als u toch bezorgd bent, nou, dan doet de Heer Jezus met u wat Billy Graham deed met zijn zoontje. Ja, Billy Graham ging een keertje verhuizen naar een groter huis. En u begrijpt dat, hè, zo'n man heeft natuurlijk ongelooflijk veel boeken. En die stonden allemaal keurig opgestapeld, maar die moesten naar boven toe, die stonden onderaan de trap. En hij had zo'n knulletje lopen, hè, zo. En die pakt 2 van die zware boeken en die wil die trap op. En dat lukte helemaal niet, hè. Nee, dat kereltje kon dat helemaal niet sjouwen. Wat deed Billy Graham toe? Ja, u zou misschien die boeken hebben afgepakt. Dat deed hij niet. Nee, hij pakte dat jongetje op met die boeken. En hij tilde hem naar boven. Kijk, dat doet God met u. Dat doet de Heer met u. Maak je toch niet bezorgd. En hij draagt u en hij draagt u en hij draagt u. En straks ineens tilt hij u op. Tilt hij u over de drempel van dat vaderhuis met de vele woningen. Maak u toch niet bezorgd. God blijft voor u zorgen. Goed is de Heer. En met elke morgen keert zijn goedheid weer. Amen. Zullen wij danken? Toch is dit moeilijk, Heer, want zodra we buiten komen, lopen we waarschijnlijk alweer te denken aan allerlei andere dingen. Het zit in ons gebakken. Het moet van ons af. En daarom willen we ons nu voor u verootmoedigen. En u zeggen, vergeef ons klein geloof alstublieft. En vergeef het ons dat we u telkens proberen om te kopen en gunstig te stemmen. En leer ons geloven dat u ons boven alles uitteelt. Ons, met al onze lasten. U tilt ons boven alles uit. We hoeven niet bezorgd te zijn. Ook die mensen niet die genoemd werden bij de mededelingen. Ze hoeven niet bezorgd te zijn. En misschien geneest u niet allen. Dat zou best kunnen. Het kan best zijn dat er tussen hen iemand is die spoedig bij u zal zijn. Nou, dat is toch ook winst. We hebben een uitzicht. We hebben een toekomst. We hoeven nooit bezorgd te zijn. Want als ons leven hier eindigt, dan begint het bij u en dan begint het voor eeuwig. En dan is er geen dood en geen ziekte meer. En de tranen worden van de ogen afgewist. En we zijn nergens bang meer voor. Heer, wat bent u goed voor ons. Dat u ons dat allemaal belooft. En dat niet alleen. U maakt het ook waar. En nu staan we in deze tijd, in deze wereld, in deze gemeente, staat hier in Den Helder en omgeving. En er komen duizenden mensen op af en er komen ook vreemdelingen hier naartoe. En ook zij moeten het horen dat u er bent. Misschien hebt u de zendingsperiode wel geopend voor ons. Zodat we door kunnen gaan met dat getuigenis voor u. En dan laten we dat andere maar vallen. Dat wat ons zelf zo bezighoudt, neemt u dat dan maar van ons over. We leggen onze hand in de uwe. Heer, dat doet de kerkenraad van deze gemeente. En dat doen degenen die iets in de gemeente doen. Jeugdwerk of muziek maken. Of voor de kinderen zorgen. Of het gebouw schoonhouden. We leggen het alles in uw hand. En we stellen ons beschikbaar. Want u zorgt voor ons. Dank u wel. U zorgt voor ons. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. Als de Heer iets belooft, dan moet je hem maar op zijn woord nemen. Dat is het allerbeste. En daarom mag u nu uw offer brengen. En als u dat hebt gedaan, gaan wij zingen. Staand op de belofte van mijn Heer en God. Dat staat ook in opwekking nummer 216. En dat zingen we staande natuurlijk, want dat is een geweldig jubellied. Staand op de belofte van mijn Heer en God. U krijgt nog even een vermaning.
Nee, ik wil mezelf een vermaning geven. Ik ben een
afkondiging vergeten. Dus ik zat me al bezorgd te maken.
Kan ik me voorstellen.
En eigenlijk weten de mensen al, dinsdag morgen is er kerk schoonmaken door groep 2. Jullie wisten het al? Hier, waar maak ik me nou bezorgd? 9 uur, hè?
Die kerk was wel schoongekomen, hoor. Ga maar lekker naar huis. Ik hoop dat de mist een beetje optrekt. Maar het hoeft niet mistig te zijn in uw leven. Want de Heer zorgt voor u. En u weet het, ik herinner u er altijd maar aan. Met Pasen zeggen we dat tegen elkaar. De Heer is waarlijk opgestaan. Je zou dat elke zondag moeten zeggen. Want Hij leeft. En als u nu naar huis gaat met een zegen, dan is dat de zegen van de levende Heer. Maakt u dus niet bezorgd. Ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland, de liefde van God uw Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is en blijft met u allen totdat Jezus komt. En dan verandert ons geloven in aanschouwen. Halleluja. Amen. Tot ziens allemaal.